Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Treat Yourself. Ik zit hier vandaag met een super fijne gast, namelijk Emma Gelouden. En ik vind dat wel een beetje spannend, want het is de eerste keer dat ik besef dat ik het op deze manier aanpak. Hiervoor was het altijd ik alleen in mijn bureau. Nu is het echt wel mijn gesprekspartner en ik heb er nu wel al eentje eerder opgenomen, maar nu zit ik ook bij iemand thuis en dat vind ik heel fijn. Ik vind echt een hele eer ook dat dat mag en dat dat kan. Ik vind het ook heel fijn dat we elkaar ontmoet hebben. Ik denk dat dat toch een mooie meepakker is van de voorbije jaren, die toch vrij intens geweest zijn. Om u dan even voor te stellen. Ja, Emma is voor mij een mode-icoon. Ik ken u wel heel lang van op Instagram. Ik denk dat voor mij zet je zo een van de top oldschool Belgische modebloggers, influencers, alhoewel dat ik het woord zelf ook heel erg haat. En ja, ik denk dat je ook heel bekend staat als stylist met een hele eigen stijl. Ook een hele kleurrijke stijl, alleen die toch wel heel dicht aandoet bij wat ik zelf heel leuk vind. En dus dat is voor mij altijd een inspiratie geweest. Ja, en daarnaast heb je ook toch twee stevige boeken geschreven met heel uiteenlopende thema's, waarvan dat een tweede Alles goed voor de rest minder hier vandaag op tafel ligt. En ik denk dat dat boek zeker al een goed startpunt is om een gesprek mee te voeren, omdat het voor mij heel opvallend is hoe dat het boek qua timing echt op de juiste moment uitgebracht is. Misschien zelfs iets te vroeg, maar nu ineens een momentum krijgt dat voor iedereen heel belangrijk is. En is dat iets dat je ook zelf zo ervaart?
Ja, hallo Astrid, wat een mooie intro. Eerst en vooral dank u dat ik jouw eerste soort van gast mag zijn, niet in uw eigen huis. Ik ben ook blij dat ik mijn verhaal mag doen. Voor mij is het ook een periode geweest van stilte, nadat mensen mij inderdaad lang gekend hebben als mode... icoon of mode, iemand die in de mode zit, dan is het stil geweest. Dan heb ik het boek geschreven en nu ben ik terug volop aan het praten. Dus het is ook wel spannend voor mij hoor. Het boek, ja, Alles goed voor de rest minder, is mijn derde boek. Maar het is alleszins het boek dat het meest recht uit mijn hart komt en het boek waarvan ik het meest gevoeld heb dat ik het moest doen. Het was een... Ja, het was iets dat ik moest zeggen, moest tonen, die kwetsbaarheid van mezelf. Vooral ook wetende welk beeld dat mensen van mij hadden. Het meer het perfectionistisch beeld. En... ik voelde na het proces waar ik zelf ben doorgegaan, daar gaat het boek ook over, de ontmaskering van de schoonschijn in mijn eigen leven. En op dat moment waren we ook in een periode dat er ook mondiaal, collectief, heel veel aan het draaien was. En ja, ik voelde dat het moment daar was om zelf te tonen waar ik door ben gegaan en zelf te... ja, mijn donkere kanten te tonen. Hoezeer dat dan ook doorgetrokken wordt naar het grotere geheel in mijn wereld. En ik wist dat mensen, dat we collectief in een moeilijkere periode gingen komen en dat we dieper gingen duiken dan dat we ooit zijn geweest. En dat het boek... En wat is het boek eigenlijk niet meer dan een heel eerlijk verhaal van iemand aan eerlijkheid opent deuren, omdat eerlijkheid raakt frequenties en pijnen die misschien lang verborgen zitten, maar die er wel nog altijd zijn. En ik wist dat dit een hulp ging kunnen zijn voor velen. Dus dan heb ik dat ook geschreven. En ja, ondertussen zijn we ook alweer bijna een jaar verder. Hè?
Ja, klopt. Ja. Ik heb het net al gezegd, maar het is soms een beetje scary herkenbaar. En ik denk dat zie ik ook bij de reacties die je zelf krijgt op het boek. Van dat mensen wel zo voelen van, wow, het resoneert ergens. Ik denk ook mensen die het nog niet eens door hadden. Maar vooral natuurlijk de titel, denk ik, dat voor heel veel mensen ook iets losmaakt. Mm-hmm. Omdat je zegt, alles goed voor de rest minder. Dat is, dat voor zoveel mensen zo'n cliché uitspraak is, in a way. Maar als ik vandaag aan u vraag hoe dat met u gaat, hoe zou het je daar dan op antwoorden?
Oprecht goed. Oprecht goed. En dat wil niet zeggen dat daarvoor alles in mijn leven gaat hoe ik wil. Dat daarvoor alles perfect is. Dat daarvoor alles positief is, langs geen kanten. Het is dat ik geaccepteerd heb en aanvaard heb wat ik niet kan controleren, wat ik moet loslaten. Maar de dingen die ik kan controleren zijn de hoe sta ik in het leven, hoe start ik mijn dag elke dag, hoe vul ik mijn tijd in, waar spendeer ik mijn energie in. Daar voel ik dat ik meer en meer eigen controle krijg. Dat ik niet overleverd ben aan mijn emoties of aan emoties gelinkt aan trauma's of dingen die nog onbewust mij aan het besturen waren. Of dat ik minder gecontroleerd word door externe zaken. Ik leef veel minder reactief. Dat wil niet zeggen dat ik geen moeilijke momenten heb. Maar moeilijke momenten zijn niet meer vol beladen met schuld en schaamte. Ik heb een moeilijk moment, ik aanvaard dat, ik begrijp waarom, soms ook niet direct waarom, maar ik ga verder. En ik zie het leven veel meer als fases en ups en downs en een leerproces, niet als een soort van perfect beeld of een perfect iets dat moet gecreëerd worden waar je nooit gaat geraken. En dat heb ik losgelaten. Omdat in mijn streven naar die perfectie was er zo'n groot stuk van mij dat niet klopte. En ik was dan iedere keer kwaad op mezelf. Van, allee, hoe komt dat hij nu u slecht voelt door dat? Of hoe kan dat binnenkomt? Of hoe komt het dat hij zo moe zit terwijl andere mensen nog daar naartoe gaan? Wat is dat met u? Nu zie ik dat veel meer als iedereen heeft zijn eigen leven, iedereen heeft zijn eigen ritme. Rusten of nee zeggen of dingen anders doen, it's alright. En ik heb daar veel meer eigenlijk balans moeten in vinden. Dus ja, misschien een heel uitgebreid antwoord op je vraag. Maar vroeger zei ik alles goed. En dan had ik zo van en dan begon ik over mijn outfit. Of dan stelde Vrano mijn schoenen. En dan dacht ik, vraag ontweken. Terwijl dat het echt één front was. Hè? Terwijl dat ik me eigenlijk heel slecht voelde. Maar ik besefte, ik was er mij ook niet altijd van bewust. Maar nu wel, als ik kijk naar foto's van vroeger, hoe geschminkt dat ik was. En dat is echt een masker, hè?
Ja.
Ik deed mezelf een masker aan om niet mijn eigen vermoeidheid te zien. En ook om mezelf op een manier in een rol te hijsen. Want zo voelde dat, van we moeten gaan werken. Weet je, we doen een outfit aan, dat was bijna een kostuum. Doe dat en dat. En dan die make-up. En je zit in die rol en dat is de rol van prestatie, van succes, van je professioneel aan het gaan. Dat is de rol dat je niet moe zit. Dat is de rol dat je je niet slecht voelt. Dat je blijft lachen. En dat is een rol die mij compleet getraineerd heeft en mij getoond heeft dat niet de weg is.
Het is ook die angst die we zo aangeleerd krijgen, dat als je die rol niet kunt vervullen, dat je heel veel kunt verliezen. Terwijl dat er eigenlijk ook heel veel valt te winnen in het moment dat je zegt, nee, dit gaat niet. Ja. Dit is te veel.
Eigenlijk iedere keer als je nee zegt tegen de wereld, zeg je ja tegen jezelf. Maar het is natuurlijk geen gemakkelijk proces. En je komt in dit leven en je neemt dingen over en je kijkt naar anderen en je denkt, zo wordt het mij geleerd, zo is het mij getoond, ik ga het zo doen. Je maakt er wel je ding van, maar je neemt heel veel patronen onbewust over, manieren om dingen te doen.
Klopt.
Denkwijzes, denkpatronen. En dat is niet voor iedereen leefbaar. En ik denk eigenlijk voor heel veel mensen niet leefbaar. Dat heel gejaagd bestaan, dat continu presteren. Mm. Als ik als vrouw, wij leven volgens de maan, dat zijn... Wij hebben echt ons, wij gaan door seizoenen, wij gaan door getijden, wij gaan door fases. Dat is niet like mannen, die, dat is like de zon, die elke dag...
Elke 24 uur.
Voilà, wij hebben een ander ritme. Ja. Dus dat alleen, dat is één cyclus waar wij aan vasthangen. Maar hoeveel cycli zijn er niet? En dat werkte om de duur niet meer. En dat heeft... Hun lichaam is ongelooflijk sterk en... wilskracht is ongelooflijk sterk en nu besef ik dat ik eigenlijk bijna 35 jaar of alleszins zeker gans het professioneel leven, want ik ben gestart als ik 21 was, heb ik gepresteerd op wilskracht. En mensen zijn sterk en ik ben sterk. Ik weet dat als ik mijn tandarts inbijt en het gaat en ik ben mijn negenaarste bazen. En ik ben al gans mijn leven zelfstandig, maar ik legde mezelf zo strenge normen op. Gaande van 's nachts opstaan. Gaande van, maar ook erover. Ik neem nu één project, maar bijvoorbeeld mijn vorige boek, Make My Dream Work. Zo heb ik eigenlijk alles gedaan. Dat was zo'n soort van blauwdruk van hoe pakt Emma de zaak na. Maar ja, daar gaan maar heel veel... gepaard. Daar ging me heel veel stress. Last minute. Om dan non-stop maanden door te doen. Dat je lijf compleet vastzit. Dat je nergens meer plezier in hebt. Dat, en ook heel streng. Als je iets ziet. Onzeker worden. Wegdoen. Mm. Beginnen schreeuwen. Een heel moeilijk iets. En... Dat besefte ik van die manier van patronen, van ik denk dat het zo moet, want ik heb het zo altijd gezien, dat werkt niet meer voor mij. En dat heeft dan uiteindelijk mij een crash betekend, een zware burn-out betekend. Maar nadien heb ik wel door die stilstand, door zo geforceerd te worden naar mezelf te kijken, heb ik wel kunnen zien waar ik moet veranderen. Maar ik heb zo goed als alles van de baan moeten vegen. Bijvoorbeeld mijn eerste rebelse act, of act om het zo te zeggen, dat ik voor mezelf koos, was sporten op maandag. Hoe onnozel, hè? Maar ik voelde mij een rebel, omdat ik was... Elke maandagochtend had ik een personal trainer. En dat is nog altijd, dat is ondertussen al 5 jaar. En dat is een uurke. Ik was iets van... Ik was aan het afzien en ik haatte dat. En ook een personal trainer was de eerste keer in mijn leven. Yeah. Maar ik had iets van, oh Emma, laat jezelf. Vraag hulp. Maar het feit dat ik daar stond te zweten op maandagochtend, terwijl dat ik normaal in file stond, had ik zoiets van, Emma, hij kiest voor jezelf. Hij kiest voor jezelf. Goed bezig. Omdat... De ganse maatschappij is zo geënt op, ah, heb 2 dagen weekend en dan de maandag. Geef de weer het leven af, want dan gaat je weer leven voor wat eigenlijk? Vooral voor andere mensen. Ja. En dan ik zie van, oké, ik ga mijn maandag voormiddag al terugpakken. En zo, maar dat is heel lang moeilijk geweest. Van, amai, amai, sta hier nu wel. En dat is die schuld en die schaamte. Mm-hmm. En dat is continu, like als ik... Als ik een voormiddag niet per se aan mijn computer zit, maar andere dingen doe. Ik merk nu ook, ik ben creatief wezen. Ik heb rust nodig. Hoe meer dat ik eigenlijk... Ja, ik heb af en toe rustmoment nodig. Of alles. En iedereen is een creatief wezen. maar ik voel dat heel duidelijk, hoe dat de rat race gegeven, dat mij dat complete...
Afstand.
Dus ik heb dat nodig. Maar dat is eigenlijk continu voelen en ook jezelf, die schuld en die schaamte van waar komt dat? Waarom kan ik niet gewoon een keer een uur in mijn zetel zitten zonder dat ik zoiets heb van, oh, je moet dat doen, van waar komt dat allemaal, al die druk? Dus het is een levenslang gegeven, denk ik wel. Maar je wordt er beter in.
Ja. Heb je het gevoel dat je nu in retrospect nog trots kunt zijn op de dingen die je wel hebt bereikt? Of is dat wel met een wrang gevoel, omdat je weet wat dat de neerslag ervan is geweest?
Ja, dat is een gans proces geweest. En dat is een proces geweest van eerst bijna afschuw hebben van mezelf. En van mijn verleden. Schaamte ook van wat ik heb gedaan. Dan ben ik door een fase gegaan dat ik daar niets meer mee wil te maken hebben. Ik heb letterlijk, ja, misschien kan ik dat wel zeggen. Ik heb letterlijk, bijzonder dat ik boeken verbrand heb. Ik heb honderden boeken verbrand, van mijn vorige boeken. Letterlijk schaamte, hè. Ik wil niets meer, niemand mag nog iets weten van mijn vroeger. Ja, ik wil al mijn kleren wegdoen, want ik, wat is dit? Ja. Ik heb een grote dressing van in mijn moedverleden. En veel schone kleren, maar dit voelde gewoon clownesk. Ik had zoiets van, maar wat zijn wij bezig? En ook als je zo diep valt, hè, dan merkte wel, dan puur like, over die kledij, dat doet er niet toe.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus ik kreeg daar een afkeer van het oppervlakkige. Maar gans mijn leven heb ik eigenlijk in het mode uitgewerkt. Ja, en dat voelde niet oppervlakkig, want ik heb daar mijn eigen business in uitgewerkt. En ik ben er altijd zo echt voor gegaan. Nu, na het complete, ik wil er niets over horen, het heeft nooit bestaan. Is gans die fase van acceptatie gekomen.
En misschien ook terug ontdekken waarom dat je dat eigenlijk leuk vond. Ja.
Acceptatie van, oké, ben niet trots, oké, maar dus ik ga niet meer zwijgen erover. Want bijvoorbeeld dat je daarnet sprak van, dit is je tweede boek.
Ja.
Een deel in mij zei, maar ja, het eerste boek zijn is al vergeten.
Ik heb gekeken, ik was aan het zien, is het nee, maar ja, kijk, twee?
Ja. Oh. En ergens is er een deel in mij dat zegt, maar you own it.
Ja.
Own it. Ook al is dat niet een boek dat je per se zegt, amai, dat moet ik kopen. Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb dat wel geschreven en op dat moment heb ik dat echt... Dat kan ik altijd zeggen. Ik heb dingen altijd met mijn vol hart gedaan. Mm-hmm. Altijd.
Mm-hmm.
Met mijn bewustzijn of wat, hoe dat het ook noemt.
Ja, dat moment.
Dat moment was anders. Nu zit ik in de fase... Trots niet, maar zit ik in fase dat schaamte volledig weg is en dat ik eigenlijk, like dat ik daarnet zei, dat ik zelfs een begrip heb.
Mm-hmm.
En dat ik er de voordelen van inzie, van die route te kiezen, ja. Welk voordeel dat mij dat heeft opgeleverd. Nu, zijnde, ik weet absoluut welke richting dat ik niet moet ingaan, hoe dat ik het niet moet doen. Nee, maar dat is wel heel, heel relevant. Ik heb geprobeerd in een rat race te leven. Mm-hmm. Ik heb 10 jaar gegaan. Ik heb alles gedaan van ervoor gaan. Maar kijk, goed. Ik ben echt... Ik heb beslist, dit is niet voor mij.
Mm-hmm, mm-hmm.
En ik ben ergens heel blij dat ik dat wel allemaal gedaan heb. Omdat ik nu heel erg weet wat ik moet kiezen.
Ja.
En dan zie je dat bijvoorbeeld dat ik soms denk dat mensen sommige fases in hun leven... meer zouden moeten doorleven en doorvoelen om later niet dat gevoel te hebben van ik heb dat nooit meegemaakt.
Ja, exact, ja.
Denk aan uw studententijd, denk aan uitgaan, denk aan al die zaken, denk aan
ondernemen.
Ja. Gaat ervoor, duik erin, voel het, beslist.
Mm-hmm.
Wat dat is, meestal besliste, zeker ik. Allee, zeker veel mensen geraakt eigenlijk in uw mind vast, in uw hoofd. Je hebt het allemaal goed uitgedokterd, gecontroleerd. Hebt u een business uitgepland? Ik had een grote business die goed draaide. Waarom duur zit het vast?
Ja.
En dan voelde niet meer. Mm-hmm. Dus dan zijn we eigenlijk weg van uw pad. Uw intuïtie is er nog, maar je hoort het niet meer.
Nee, klopt.
Maar om in het kort aan te antwoorden op uw vraag. Ik ben in de fase nu dat ik dankbaar ben.
Ja, dat snap ik helemaal. En heb je het gevoel dat alles wat je meegemaakt hebt, misschien zelfs de rat race en dan burn-out en dan daar sterker uitkomen, dat dat je voorbereid heeft op de wereld vandaag? Of dat dat je de kracht heeft gegeven om vandaag te kunnen zeggen... Ik voel mij echt goed, wat dat heel veel mensen misschien nu niet kunnen zeggen, omdat er zoveel in elkaar gestort is, dat jij zoiets hebt van... Oh.
Ja, zeer zeker. Bijna op een creepy manier. Zo herkenbaar.
Ja, ik herken het ook.
Dat je denkt van, oké. Dat was de reden dat ik dat heb moeten meemaken, zodat ik het nu kan herkennen. Nu, het is meteen ook de reden waarom ik zo verbaal was vanaf het begin. Mm-hmm. Omdat, je moet dat ook begrijpen. Ik had net door... Ik was net uitgebroken in mijn persoonlijke gevangenis. Ik had net een heel zwaar proces van bijna 4 jaar doorlopen. Om gans mijn leven om te draaien. Om te kijken naar alles van wat houdt mij vast. Wat is mij zo onbewust aan het controleren? Mm-hmm. Ik ben in psychoanalyse gaan. Ik ben door kelders naar beneden gezakt tot dat ik dacht van ik had nog dieper... Om recht in de ogen te kunnen kijken van die demonen. Ik heb dat gedaan. Ik ben daar doorgegaan. Ik ben daar door bevrijd. Ik ben daar sterker uitgekomen. Om dan begin midden februari effectief 2020 het gevoel te hebben van ik denk dat ik erdoor ben.
Ja. Ja. Goeie timing.
Goeie timing. Ik zei tegen Free, ik voel de rugzak van mij. Hij staat naast mij. Ik zie hem, maar hij hangt niet meer aan. Ik voel mij lichter, ik voel mij vrijer. Ik kan het niet anders zeggen. Ik voelde mij lichter in mijn lijf. Dingen waren veranderd. En dat is natuurlijk niet van maandag op dinsdag, maar dat is zo... Oké. En ik ging eigenlijk... ik ging eigenlijk gewoon wat uitbollen nog. En dan vanaf september ging ik een keer voelen van... Oké, wat gaat Emma 2.0 doen? Mm-hmm. De mode was sowieso een afgelopen zaak, maar we gaan voelen. Maar ja, 3 weken later komt er daar een verhaal uit China. En wat het is, voor mij was het gewoon al heel rap duidelijk... dat dit geen kort verhaal ging zijn. En dat is ook het verschil met velen. Is voor mij werd dat meteen heel serieus. Omdat ik besefte, omdat ik dat toen echt zo voelde. Van dit gaat hier niet binnen 3 weken gedaan zijn. Mm-hmm. En het is een heel groot verschil als u zeggen. Weet je, doe 2 weken je best, 2 weken mm-hmm. in je huis. En nadien is alles gedaan.
Ik wist dat dat niet was.
Ja. Dat zijn die manieren. Dat is die emotionele manipulatie. Dat is... En zo ben ik dus wakker geworden in een plots nog veel grotere gevangenis.
Ja.
En dan had ik zoiets van, you got to be kidding me. Dit kan niet. Ik ben niet doorgaans dit proces gegaan. Ik ben niet... Dit is... weet je wat ik heb moeten doorgaan ben? Mijn kind dat eigenlijk met een fresh start in het leven mm-hmm. kan staan. Niet beladen met... Dit gaat niet gebeuren. En dan was dat puur logica en sterker dan mijzelf. Dat ik... opender ben geworden in de eerste plaats over hoe ik alles ervaarde en mm-hmm. hoe ik omging, ja, eigenlijk meer zelfzorg hoor. Mijn allereerste posts waren echt van, zo meer wat vragen en meer van hoe tot rust komen, veel sport, die zaken. En nadien ben ik eigenlijk vragen begin stellen. Mm-hmm, mm-hmm. En alles wat in mijn hoofd kwam... Ja, ik was die een die in de klas zit daar vinger op stak. En de hele tijd die beuën. Of de hele tijd die aan de balie staat. Omdat er toch nog iets niet klopt. En toch nog een vraagje. Ik zou nog een keer willen vragen. Want dat, hoe komt dat en hoe komt dat? En dat was dan al heel rap duidelijk. Dat ik eigenlijk geen vragen mocht stellen. Ja. En dan krijg je natuurlijk wel... Het zit in mijn karakter, dan maakt je wel iets wakker bij mij. Zeker waar ik net uitgekomen was, zeker beseffende hoezeer dat leven eigenlijk gestuurd wordt door het onbewuste, zijnde waar je geen vragen over stelt. Dus nu ging de mij zeggen dat ik geen vragen meer mocht stellen. Dat kan gewoon niet. En ja, dingen zijn eigenlijk verder gegaan vandaar. En dat is een zwaar leerproces ook geweest. Maar ook hier dankbaar nu dat ik daardoor ben gegaan. Want zonder gans het gebeuren had ik mijn boek ook nooit geschreven.
Nee, klopt.
Ik had nooit, maar als ik in mijn dagboek, want de reden dat ik dit boek heb kunnen schrijven is omdat ik ook een dagboek bijhoud.
Ja,
en omdat,
ja.
Want anders is dat één zwart waas. Is dat vreemd. En dan kom je daaruit en heb je iets van, dat laat ik los. Daar gaan we niet meer over denken. Maar ik had vrij duidelijk wel, door achteraf daar naar te kijken, zag ik dat dat fases zijn. Dat dat niet één zwarte wolk is dat hin zit. Dat zijn fases waar dat doorgaat. Waar dat eerst kwaadheid en angst en verdriet en loslaten. En dan komt aanvaarding en dan komt ontdekking en dan komt... Het is eigenlijk een magisch proces. Dus het een heeft het ander met zich voortgebracht. En corona heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn waarheid heel duidelijk ben beginnen spreken. Omdat ik niet anders kon.
Ja, ik werd gedwongen bijna. Hè?
Ja, maar... Ja... Ik kan niet anders zeggen dat ik het eigenlijk direct weer zou doen. Wetende wat ik erover verloren
ja,
ben.
Ja, want dat is inderdaad wat ik wou vragen. Want op dat moment wist je hoogstwaarschijnlijk nog niet wat de impact zou zijn van die vragen stellen. Want ik heb mij langer ingehouden omdat ik daar heel angstig over was. En dan nu wel beseft heb dat dat ook dat proces was waar ik doorheen moest. Maar ja, op dat moment, je spreekt je uit en er komt zo'n soort watervaleffect van impact... Hoe is dat dan geweest?
Een leerproces. Een leerproces waar ik heel sterk gemerkt heb... Hoe meer dat je er recht doorgaat, hoe rapper dat het zich allemaal transformeert... Zijnde dat er sterker uitkomt. Mm-hmm. Ik heb veel dingen moeten leren. Dat weerstand normaal is... Dat was ook iets dat ik moest leren. Normaal wil je vooral dingen doen waar iedereen mee akkoord is. En dat iedereen applaudisseert. En dat iedereen zegt, en sommigen interesseert niet. Maar nu was het alles behalve. Nu moest ik iets zeggen wat dan niemand wou horen. Wat ik eigenlijk zelf niet wou horen. Want nu nog is er een deel van mij dat hoopt dat het niet zo is. Want ik voel hoe dat eigenlijk kwaad is.
Herkenbaar, ja.
Maar een deel is zoiets van echt... Fuck me, nee, I don't care als ik hier verkeerd ben van begin tot eind. Maar laat het niet zijn wat ik voel, wat dat is. Dat terzijde. Het is die weerstand dat ik moest aanvaarden. Het is het leren mijn grenzen afbaken. Ook ik heb mijn waarheid op een veel menselijker en liefdevollere manier moeten leren spreken. Ja. Want In het begin was er heel veel kwaadheid. En ik had zoiets van, wat? Je zegt mij dat ik niet mag spreken. Hoe meer dat het mes op mijn keel zet, hoe meer dat ik ga tegenstribbelen. Hoe meer dat je mij gevangen zet, hoe vrijer dat ik mij ga willen voelen. Dus het werkt omgekeerd bij mij. Dus ook ik heb moeten leren om meer los te laten, meer in mijn waarheid staan, minder reactief, minder mij aangevallen te voelen. Want als ik mij aangevallen voel, wil zeggen dat ik zelf nog maar onzekerheid zit. En als je daar dan naar kijkt, van hoe komt dat? Waarom lig ik te trillen? Want het zijn een paar dingen dat ik mij herinner, dat ik nooit ga vergeten. Ze hebben mij 3 keer in de krant gezet.
Ja,
en de tweede keer was eigenlijk the heaviest one. En ik weet nog dat ik iets zat te eten en kreeg zo op mijn telefoon van, je staat weer in de krant. En letterlijk mijn neet was ik voelde zo, dat Hans uw maag zich sluit. Ik was iets van, not again. En ik ben daar ziek van geweest. Ik denk dat ik daar toch een tweetal dagen echt ziek, slecht... van geweest ben en een keer een Twitter-aanval. Dat ik mijn Twitter heb moeten... dat ik hem opgezegd heb. Waar dat ik nu spijt van heb. Dat ik dat voor iemand gedaan heb. Duizenden volgers. Dat ik zoiets had van... Oh, ben weg. Maar eigenlijk had ik me dat gewoon moeten loslaten. Maar ik was daar plots trending. Ik was zo... Het was echt zo lelijk. Maar ik heb dat moeten... ik heb dat doorvoeld en ik kan echt zeggen dat dat mij nu niets meer zou doen.
Nee.
Dus die derde keer stond ik dan in de krant. Ik zeg, ik ben hem zelfs gaan halen, want ik had iets van, ik ga dat inkateren, ik vind dat schoon. I don't care anymore. Dit is mijn waarheid. Ik weet wie ik ben. En dat is ook natuurlijk, als je weet wie dat je bent, en ik kan zo oprecht zeggen, is dat ik echt spreek vanuit mijn hart, van hoe dat ik het voel. En dat is niet om mensen bang te maken, mensen kwaad maken, of om moeilijk te willen zijn, of nee, dat is gewoon omdat ik wil dat het weet, en dan nog doet er mee wat dat wilt.
Het is raar dat de manier waarop dat ze dan dat denken te bestrijden, of willen kunnen bestrijden, mee haat is, hè. Ik heb het zelf ook gehad na die demonstratie in Brussel, en ben er ook echt ziek van geweest, ja. Ik herken het gevoel volledig. En ja, ik denk dat, en dat denk ik dat nog altijd heb, is dat ik niet kan begrijpen dat mensen op die manier andere mensen, dus echt individuen van vlees en bloed, gaan benaderen op die manier en denken, ah ja, maar dat gaat wel werken, dat gaat wel een resultaat hebben. Want dat is ook echt wel hetgeen wat er gedacht wordt. Ik denk, degene die hun naam in de krant zetten, die dacht, ah, nu gaat ze wel zwijgen.
Maar het is een heel... Ze weten heel goed wat ze doen, hè. En het is een heel vuil iets, hè. Zij spelen in op een primair behoefte zijnde bij de kudde willen horen, hè. Dus het werkt niet. Nee, het werkt niet bij iedereen. En niet altijd. Moesten zij mij dat aangedaan hebben 5 jaar eerder, hadden ze mij kunnen kapotmaken.
Ja.
Je hebt mensen die daardoor kapot.
Ja, klopt.
Ze maken mensen kapot daardoor. Want wat doet jij shaming en wat doet jij? Jij gaat gewoon iemand uit de groep halen die jij op de brandstapel gooit. It works, hè. Het is letterlijk de heksenverbranding en al de manieren om mensen eigenlijk de mond te snoeren. Want dat is, je wil het niet horen, je wil niet luisteren. En wat doe je? Wat je kent. En vooral wat u voorbeweegt als je bang bent, zijn de woede, de angst. Maar dat is natuurlijk nooit de oplossing. En ik denk dat we nu in een soort van magische tijd zitten, met genoeg mensen samen, die in hun leven al redelijk wel vuurkes hebben
doorstaan.
Die niet breken als je ze in de krant zet. Omdat het echt vertrekt vanuit... niet meer vanuit... Ik leef niet meer vanuit wilskracht. Ik leef niet meer vanuit wilskracht. Ik leef vanuit levenskracht. Vanuit wat ik voel. Wat mijn leven, mijn pad, mijn waarheid is. En dat kan Hans de wereld zeggen van het is niet juist. Als ik het echt zo voel.
Ja. En ook vaak, als er een gesprek zou gevoerd worden, zou het verhaal veel genuanceerder zijn. Want dat is wat er gebeurt in de krant. Er wordt iets uitvergroot of whatever dat ze het zetten.
Ja.
En alles wordt uit context gehaald. En er wordt totaal geen rekening gehouden met het feit dat jij een veel genuanceerdere opinie hebt in het leven. En dat je voor veel meer staat dan alleen dat ene zinnetje dat ze eruit halen.
Maar het is hoe ze het doen, hè. Het is gewoon hoe ze het doen. Het is mensen heel erg in een hokje steken. En wat had jij ooit ook al gedaan hebt, of gepresteerd, of wat dat jij zijt. Het leven is een en al kleurschakeringen. Maar nee, dan zeide hij of wit of zwart. Of je zit bij de Indianen of bij de cowboys. En je kunt maar beter in de juiste groep zitten. Zo zit het niet in elkaar. En wat het ook is, ik ben ook niet meer onder indruk daarvan. Want zij snappen het leven niet als ik daar zo... Ik heb zoiets van, die weet niet wie dat ik ben. Wat gaan zij mij zeggen wie dat ik mij ben als ik dat op manier nog zelf niet weet?
Inderdaad.
Wat gaan zij zeggen? En ook, ik heb het vertrouwen dat mensen ook wel die voeling en dat intellect hebben om te weten dat jij mensen niet in één one-liner kunt samenvatten. En dat mensen ondertussen nu ook wel doorhebben dat er, hoe sturend zijn al die berichten. Hè? Hoezeer is dat objectief? Ik kan ja, u zeggen, inderdaad. Niet objectief. Toch alleszins, al de die met wie dat ik in contact ben, maar wist niets. Ik heb ganse mails met discussies met journalisten. Die mij zeggen wie dat ik ben, die grof worden tegen mij, die zeggen, het is toch erover hoe dat...
Wanhoop, hè,
ja. Wanhoop. Ja. En dan nog mij toch weer willen laten spreken, toch mijn kot willen trekken, dat ik moet dreigen, dat ze mijn naam niet meer mogen... Dus je vraagt het u af, hoor, hoe dat sommige mensen slapen.
Ja, dat geloof ik.
En nu ga ik niet meer... in discussie of in... Ik ga niet meer in de strijd. En dat is nogmaals heel recent. Dat ik het los heb gelaten. Mm-hmm. En dat ik zelfs mensen eigenlijk... Ja... Doe wat je moet doen.
Ja, voilà.
Doe wat je moet doen. Schrijf wat je moet doen. Denk wat je moet doen. Ik weet wie dat ik ben en ik ga verder doen. En ik weet de mensen... Zoveel mensen die ook in die nilan zitten van... Het leven is niet een kamp kiezen. Het leven is niet zo lang mogelijk ja knikken, iemand volgen, zo goed mogelijk presteren of bepaalde dingen halen. Het leven in de eerste plaats, voor mij althans, is uw eigen ding volgen, uw eigen ding doen.
Mm-hmm. Helemaal. En hebt u het gevoel dat de mensen in uw omgeving, in uw dichte omgeving dan... Dat begrepen, of dat op dit moment begrijpen, want ik heb me wel inbeeld dat er twee verschillende fases tussen zitten, zal ik zeggen. Want we zitten op een moment dat mensen toch iets meer beginnen te snappen waar het om gaat.
Ja, ik voel nu in mijn... Mensen denken altijd in mijn dichte omgeving dat allemaal... Ik kan nu zeggen dat ik de enigste ben, hè, in mijn familie. Dus de reden dat ik ook ben wie dat ik ben, is omdat ik ook kom waar dat ik uit kom. En dat ik ook mij moe ook op dat vlak heb moeten staande houden. Zware discussies met mijn vader. Maar ik kan u zeggen, als je zo zware discussies hebt met je pa, wat kan u nog schelen dat iemand anders iets tegen u zegt? Inderdaad. Had ik zoiets van, maar hij weet niet wat er in mijn persoonlijk leven omgaat. Wat ik heb moeten doormaken. Wat dat hij zegt. It doesn't matter. Nu, we focussen heel erg op de negatieve dingen. Hè. Mm-hmm. Er is ook zoveel positief uitgekomen.
Ja,
en zijnde al die mensen, och, een immense verandering van mensen die meer en meer openstaan.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat is mijn streven gewoon geweest al vanaf het begin, is vragen stellen op dat mensen hun blik zouden verruimen. Want dat is hetgeen, het is zo'n eenzijdig verhaal, een eenzijdige oplossing, een eenzijdige manier om je leven te leven. En de zaadjes dat ik heb willen planten, of de informatie dat ik heb willen verspreiden, is om mensen hun hoofd open te trekken. Van kijk naar deze visies, luister naar deze visies. Ik zeg je niet wat jij moet doen, maar jij kunt geen beslissing nemen als je alleen maar één visie krijgt. Mm-hmm. En door al die verschillende visies die nu wel heel aanwezig zijn in de wereld. Hè. In het begin moesten echt nog... Ga zoeken en die site en dan klikt op dat en dan... Maar het was er allemaal. Ja. En ik vond dat super fascinerend. Ja, de onderzoeksjournalist.
Ja, ja, ja.
Oké, wat gaan we vandaag doen? Maar ondertussen is het overal, hè. Dus dat er ook wordt gezegd, is er nu nog één complottheorie die niet is uitgekomen. Dus dat is ook wel grappig, is misschien het verkeerd woord, maar... Fascinerend om te zien dat alles wat je zo jaar geleden gedacht hebt en af en toe keer iets over gezegd is nu zo...
Ja,
is er. Dus het is heel aanwezig. Dus mensen zijn echt wel... Oh, gevoel het. Mensen zijn aan het draaien. Ja. Mensen zijn vragen aan het stellen. Dat is het gewoon.
Mm-hmm.
Mensen moeten vragen stellen. Wat zit er in dat vaccin?
Ja.
Bijvoorbeeld...
Of wat kunnen we doen? Of...
Wat zijn de andere manieren dat ik mijn gezondheid kan verbeteren? Ja. Wat zijn de onderliggende ziektes of factoren waardoor dat iemand eraan sterft? Ja. is wel interessant om te weten. Als je er zoveel schrik van hebt, al 2 jaar je liefde doorgeleid wordt. Dan zou ik toch willen weten van, oké, wat kunnen we op andere manieren doen? En dan zie je dat er zoveel mogelijk is. En dat er zoveel mensen daar elkaar eigenlijk in vinden nu.
Ja,
van, we kunnen zo doen en we kunnen zo. En oké, dingen zijn moeilijk langs de ene kant, maar kijk, zo kan het ook. Mm-hmm. Gevoeld dat we nu, denk dat 2022 echt een jaar gaan worden, dat er heel veel geschoven gaat worden.
Ja,
ik denk niet dat het al allemaal heel gemakkelijk daarvoor gaat zijn. Dingen gaan, denk ik, nog niet gedaan zijn per se.
Mm-hmm.
Maar het gaat wel beginnen schuiven. Waar dat we vooral nu 2 jaar
dus
spreken en roepen en kampen. En nu gaan dingen, denk ik, meer echt gerealiseerd worden. Is misschien nog wat te vroeg, maar gaan beginnen schoven worden.
Ja, en het gaat ook heel hard over, wat we al zeiden in het begin, die autoriteit terugpakken over je eigen leven. En ik denk, dat is ook hetgeen waarom ik ben begonnen met de podcast, een jaar geleden eigenlijk. Heel braaf nog, om puur over dat holistische. En ik voelde al dat dat met heel veel mensen resoneerde, omdat mensen weten niet dat de zon wel echt iets goed is. Of gewoon met voeten in het gras gaan zitten, of filterd water drinken. Hey, mensen zijn zo... Ja, om het dan te zeggen, gebrainwashed en zo weggehaald van de natuur, dat ze het niet meer weten. En nu is eigenlijk, in mijn opinie, de oplossing is als iedereen zijn autoriteit en verantwoordelijkheid over zichzelf terug zou nemen. En je schrijft dat ook op een bepaald moment in je boek, van ook in dat proces dat je dan ook hulp gaat zoeken, dat je ook jezelf gaat moeten beschermen. Jij bent de enige die kan zeggen, dit werkt voor mij, dit niet. En daar zie je dat nu misloopt. Hè. Iedereen denkt, jij zegt dat dat voor mij werkt, dan zal dat wel zo zijn.
Ja.
En zelfs als ze ervaren dat dat niet zo is, blijven ze daarin meegaan.
Ja.
En dat vind ik iets maf. En ik ga mij daar blijven over verbazen. Mm-hmm. En ik had van de week nog de discussie met iemand. En ik hoor heel vaak de dingen, je bent geprivilegeerd omdat je de andere keuze doet. Ik denk, ik weet niet hoeveel privilege dat ik heb als ik eigenlijk mijzelf alles ontzeg. En mijn leven is niet per se het gemakkelijkste door het zo te doen. Maar als je dan zo blijft praten en je gaat daar dieper in, kom je erachter dat die zelf niet meer helemaal geloven waarom of wat. En ook zelf helemaal niet voelen dat de oplossing die aangereikt wordt, werkt. Maar als je dan zegt van maar je kunt daar zelf voor kiezen, verantwoordelijkheid in nemen, dan blokkeert het helemaal.
Ja.
En daar heb ik het zelf nog altijd heel moeilijk mee.
Het is, ik denk dat het kan alleen spreken van het mezelf. Het zien dat ik hier de waarheid verkondig. Doe vooral je eigen research. Voel vooral zelf en maak er uw waarheid van. Maar hoe ik het voel, dit is een proces. Waar dat uiteindelijk iedereen wel in zijn kracht gaat moeten komen. Wilt je niet langer geleefd worden? Want dat is het gewoon, hè. Ofwel word je geleefd en gaat je letterlijk je laten bepalen met hoeveel dat aan tafel mocht zitten, wanneer dat mocht gaan werken en je lijf is ook al niet meer van u, want om een paar weken moet je daar gaan staan voor een inspuiting.
Klopt.
Het is uw keuze. Als dat zo is, maar als je zegt, voor mij werkt dat niet, dan is het inderdaad autoriteit terugnemen naar jezelf, naar binnenkeer. En het is het moment, denk ik, dat je zegt van het antwoord ligt niet meer extern.
Ja, inderdaad.
Het antwoord ligt binnen mij. Niemand kan mij zeggen wat ik moet doen. En dat gaat over alles. Kan mij zeggen of ik deze job moet blijven verder doen. Kan mij zeggen wat voor goed is voor mijn lijf om 's morgens te eten. Kan mij zeggen of dat ik in deze relatie moet blijven. Of kan mij zeggen dat ik verder moet gaan met die inspuitingen. Dat is iets wat enkel jij kunt afwegen. En als je die autoriteit neemt, ga je zien dat je leven verandert. Dat wil niet zeggen, mensen denken dan van je denkt dat je alles beter weet. Nee. Wat je daarnet ook zei, het is het moment dat je hulp vraagt, maar dat jij wel aan het stuur blijft zitten. Ik ga nog altijd naar dokters, ik laat mij nog altijd zwaar informeren en begeleiden door mensen die ik vertrouw, Maar ik vertrouw mezelf meer. Mm-hmm. En het blind vertrouwen is bij alles en bij iedereen weg.
Ja, klopt.
Want blind vertrouwen, why? Waarom moet ik iemand blind vertrouwen? Vertrouwen is iets dat jij moet verdienen. Waarom moet je vertrouwen verdienen? Omdat vertrouwen niet zomaar komt.
Mm-hmm, klopt.
Zeker niet, ik kan begrijpen, moeder-kind. Allee, dat zijn dan ander soort relaties. Maar een wildvreemde, vertrouwen. Ja, vertrouwen, mm-hmm, maar niet blind vertrouwen. En vertrouwen op basis van... En dan laat ik mij... Ja, zij zeggen mij dingen. Like bijvoorbeeld, ik ben in de Ayurvedische kennis gegaan. En die zei van, kijk, zo en zo moet je eten. En dan moet je wel en niet eten. En ik vond dat super relevant. En ik heb daar heel veel dingen uitgehaald. Maar dat was niet per se mijn guru die daar zat. Dat ik nu voor de rest van mijn leven zo moet eten.
Ja,
voilà.
Het is een leidraad.
Het is een leidraad. En ik ben mijn eigen guru. Ik voel het zelf, hè. En dat is dan één klein voorbeeld, maar dat is wel over alles zo. Dus het is het moment dat je zegt van, oké, ik stel mij open voor verschillende visies, voor verschillende realiteiten, voor verschillende meningen die uit elkaar kunnen liggen, maar wel altijd vertrekken vanuit iemand die voor mij waarachtig aanvoelt. Die is wie hij is, die zegt wat hij voelt. En dat zie je, dat voelde redelijk snel, vind ik. Maar dan laat ik me inspireren. Maar wat uiteindelijk mij vormt, is... Probeer ik zelf te controleren. Dat is het groot verschil met vroeger. Vroeger ging ik ook naar een dokter of ging ik ook... Maar dan is het... Ik zat er echt van... Ja, zag ja, mij wat ik moet doen.
Ja.
Oh ja, het gaat nog altijd niet goed. Nog altijd stress. Ja. Ja. Bedoel, en dan staat hij daar weer buiten en dan... Ah ja, ik heb nu doorgekregen. Allee, het gaat helpen en niet. Het werkt nog altijd niet. Weet je, en ook de machteloosheid is ook weg. Van, hij heeft mij geholpen, ik ga dat doen. En dan voor de rest zijn er weer x aantal tijd niet mee bezig. Want je hebt je oplossingen, dat is afgevinkt. Hè? Je bent dokter gegaan en ta-ta-ta. Maar de eigen autoriteit over uw leven zijnde, wat is mijn probleem? Wat is mijn klacht? Hoe kan ik daar zelf iets aan doen? Mm-hmm. Zijn er factoren in mijn leven, dagelijks,
die
dat in stand houden? Kan het misschien zijn omdat ik mijn gedrag moet aanpassen? Mm-hmm. Kan ik iets extra doen dat het zou helpen? Dus het is een andere manier van leven, dat veel meer holistischer is, veel meer een samenloop van zaken. En waar je vooral beseft dat het uiteindelijke antwoord binnen jezelf ligt.
Ja, je komt erachter dat je alleen maar zelf verantwoordelijk bent voor je leven, maar in aansluiting ook je gezondheid. En wat ik de laatste tijd heel veel lees en wat dan tot mijn verbazing veel aansluiting nog krijgt, is dan lees ik, daar kom ik dan weer op Instagram van tegen, van je bent niet verantwoordelijk voor je ziekte. En ik vind dat een heel moeilijke uitspraak, omdat, tuurlijk, het is je schuld niet. Hé, maar dan komt je weer in je schuld en je schaamte. Maar als jij niet verantwoordelijk bent, wie dan wel? Wie is het? Is het dan de buurman? Of is het dan de dokter? Of, en dat
de
vind
natuur.
Ik iets, de natuur. Ah, het zal wel het gras zijn of de zon. Allee, ik vind het iets heel, heel bizar, omdat op die manier leg je weer die macht weg en word je heel machteloos. Want je gaat dan ook in die wanhoop zitten, want je begrijpt het niet. En het moment dat je merkt van, maar wacht, ik ben verantwoordelijk, dan komt er ineens veel kracht bij. Want je beseft van, maar wacht, als ik een andere keuze maak, kan ik het misschien oplossen.
Ja.
En natuurlijk is het voor ziekte altijd heel, heel moeilijk, omdat mensen dan heel, heel hard zeggen van, en wat zeg je dan van mijn tante die... Ja, maar ergens...
Het is sowieso een heel moeilijk verhaal. En het is gewoon een heel pijnlijk verhaal, omdat
zeker,
het te paar gaat met heel pijnlijke, pijnlijke momenten en dingen die in mensen hun leven gebeuren. Misschien is het ook geen zwart-wit verhaal.
Nee.
Het is een beetje like, wat is er... verantwoordelijk voor opvoeding van een kind. Is het nature? Is het nurture? Maybe it's both.
Ja.
Hier ook. Dat is mijn mening. je bent voor een heel groot stuk zelf verantwoordelijk. Kijk maar naar de epigenetica. Dat is een nieuwe tak die bekijkt wat je lifestyle changes, of alleszins wat je lifestyle betekent op vlak van je DNA. En hoezeer dat, dat dingen kunnen je DNA beïnvloeden, zoals trauma's. Hoezeer dat bijvoorbeeld als je moeder een trauma heeft gehad, als zij zwanger was, hoezeer dat je dat in je DNA zit. Dus daar ook, het 100% clean, het leven is niet clean van of, denk ik. Ze zeggen van, jij enkel bent verantwoordelijk, je komt met een rugzak hier.
Ja.
En like dat ze in de yoga ook spreken over de emotional body. Zij spreken niet over mind and body, zij in de mind en yoga. En uw body, alles daaronder. Zij zeggen dat gans uw emotioneel leven in uw body zit. Dus dat is nog een veel ander verhaal.
Mm-hmm.
Dus wacht, ben nu mijn ding kwijt.
Die verantwoordelijkheid.
Aan mijn verantwoordelijkheid. dus je komt hier wel met een rugzak. En de ene persoon met een grotere rugzak dan de andere, wetende hoezeer dat wij als kind letterlijk geprogrammeerd worden door onze directe omgeving, waardoor dat de ene persoon al met meer destructievere patronen het leven start, anderen niet. Het is niet zozeer, het is geen, iedereen start op een ander punt. Iedereen start met een ander verhaal. Maar dat de nadruk heel zwaar langs altijd ene kant wordt gelegd, dat vind ik zeker. En dat er te weinig nadruk wordt gelegd. En wat wij allemaal kunnen doen, 100%. En weet ook waarom?
Ja, ja, ja.
Omdat we zoveel kunnen doen. Ja. Omdat de kleine veranderingen die je dagelijks doorvoert in je dag, na 6 maanden is je leven veranderd. Het is letterlijk in je rivier kei die je anders legt. En je water stroomt anders. En je hebt het niet direct door, maar gewoon je leven begint te veranderen. En dat geldt voor de kleinste dingen. En dat is iets wat dat mensen hun kracht moeten inzien van 1. Ik heb die kracht om daarin te veranderen. Maar dan heb je ook weer dat schuld- en schaamte-aspect dat zo op ons is gezet. Zijnde, mag ik wel veranderen? Mag ik wel autoriteit over mijn leven nemen? Het is een multigelaagd, groot verhaal, maar dat mensen beseffen wat zij zelf kunnen doen. Ik zie het in mijn eigen leven. Ik zie het in mijn eigen leven hele dagen. Sinds ik mijn tv s'avonds heb afgezet. Nee. En sinds dat ik s'avonds yoga doe, slaap ik. Ik heb een leven van insomnie achter de rug. Ik zeg niet dat dat de enige reden is. Nee. Alles is een combinatie van verschillende factoren. Maar het is heel duidelijk dat mijn eigen gedrag een zware impact heeft op.
Ja.
En zoveel zaken, mijn eten, maar jongens, toch wat ik daarin veranderd ben. Zoveel zaken, ik zie het aan mijn leven, ik zie het aan mijn nagels te kijken. Vroeger kon ik mijn nagels omplooien, ook mijn haar was altijd heel droog. Nu groeien mijn nagels, blijven ze groeien. Ze zijn ook doorbloed. Ik leer dat nu ook allemaal, dat dat roze moest zien.
Ah, okay.
Dat die doorbloeding tot het einde moet gaan. Dat zijn allemaal zaken. Je leert eigenlijk via kleine signalen naar je lijf kijken, naar je gedraging kijken, naar het besef hoezeer dat je zelf verantwoordelijk zit. En bijvoorbeeld die doorbloedingen, ik ben nu aan het fixeren op Abhashanka. Ach, het is misschien niet de juiste uitspraak in het Sanskriet of het Indisch. Dat is een soort massage. En dat is u heel bewust masseren. En dat is iets wat ik vroeger nooit deed. Dus als ik vrij droge benen had, ik vlug zo op mijn benen. Maar ik stond daar niet bij stil. Dat is de techniek, self-care techniek, waar dat je na je bad, na je douche, 5 minuten neemt om jezelf in te masseren met een olie of een body lotion. En je begint aan je voet naar geheiligd tot boven. En dat is niet meer dan letterlijk je handen voelen en de tijd nemen en je lijf danken en kleine dingen. Wat zorgt dat ervoor? Ik ben dat nu al een paar jaar aan het doen. Niet alleen dat mijn lijf beter gehydrateerd is, maar dat ik mijzelf schoner vind in mijn lijf. Gewoon omdat je zachter bent. Dat ik betere doorbloeding heb door te masseren een paar keer per week. Dat ik, ja, allemaal zaken, dat bepaalde allergieën, dat ik het rapper zie.
Ja, meer contact.
Meer contact. Dus het... Ja, ik geef zo van die kleine voorbeelden, maar misschien wil ik vooral ook zeggen is dat ook echt wel zit in die hele kleine dingen. Maar daarvoor moet je eerst daarvan bewust zijn en moet je voorbij die schuld en schaam van, oh nee, wat heb ik ooit gedaan? Ik heb dat ook ooit allemaal gedaan en ik ben nu langs geen kant de perfectie. En ik ben nog langs geen kant waar dat ik moest zitten, maar besef dat iedereen... Je moet het beseffen om te weten dat verkeerdheid gaat om te kunnen veranderen.
Klopt.
Maar mensen worden dan kwaad op zichzelf op het moment dat ze beseffen. En dat is iets dat ik dan heb en dan zeg ik dat soms ook tegen vriendin, want dit is het moment dat je trots moet zijn.
Ja.
Want jij ziet je verleden en je ziet je patroon. En het is niet aangenaam, je hebt zoiets van, godverdomme. Maar waarom voelt het? Omdat je voelt hoe dat anders kan. En je zit op het kruispunt van je bewustzijnsverruiming. Nu is de keuze naar jou. Ga je oog sluiten, ga je teruggaan, ga je doen alsof. Ah wel, dan kom je in de situatie een beetje van wat je daarnet vertelde, die discussie dat je had hebt, maar iemand die al een paar keer daar geweest is, hè?
Ja.
Die zegt zo van, dat klopt niet. Nee, we gaan sluiten, we gaan verder doen.
Ja, ja.
En daarvoor vind ik het ook belangrijk... En dat is 100% ook naar mijzelf om empathie te ontwikkelen voor iedereen in waar dat jij ook staat in je proces. Als heb jij nog zoiets van, wauw, en betogen. Op een manier, hè, ik keur het gedrag niet goed, dat niet, maar ik begrijp het wel.
Ja.
Al is het maar ook dat ik van mijzelf ben verschoten, hoe rap dat ik zelf in ontkenning ben geweest voor mijn eigen schone schijn.
Tuurlijk, ja. Voor de buitenwereld, hè.
Ja. Dus het verhaal, ook wat mensen moeten loslaten of anders zouden moeten verkijken, na 2 jaar. Ja. En wat zeg ik? 2 jaar, maar eigenlijk is het veel langer, hè. Want dingen gaan ook veel dieper.
Ja, ja, absoluut.
Het is het herbekijken van zoveel zaken. En dat begint al met het toelaten dat het niet perfectie is en dat het niet het enige verhaal is, dat er een andere realiteit kan bestaan. En dat is natuurlijk heel triggerend als jij dan iemand bent die daar al een soort van verwezenlijking van bent. Zij zeggen dat het niet mogelijk is.
Nee, toch staat je er.
En ik denk dat dat zo'n beetje het streven gaat zijn van heel veel in dit jaar.
Ja.
Is minder in strijd gaan, minder in discussie gaan, maar hun leven verder uitbouwen en hun, wat ze zeggen nu, effectief... verwezenlijken via hun zijn en voelen en gewoon zijn.
Ja, en ik denk dat proces ook, ik denk ook dat er eigenlijk een soort tweeledig proces is. Je hebt de verantwoordelijkheid over je bewust proces en dat zijn die hele kleine dingen. Hè. Je eten aanpassen, yoga doen, tv uitzetten, die dingen.
Ja.
Maar dat is voor veel mensen al heel moeilijk.
Ja.
We hebben dat proefondervindelijk ondervonden.
Maar dat is ook heel moeilijk.
Dat is heel moeilijk. En dan, vanaf dat je dat beseft, komt ineens dat onderbewuste opborrelen en beseft je van, hè, maar ik maak die bewuste keuze en toch is er nog iets dat niet loopt zoals het loopt. En dan gaat je aan traumaverwerking.
Ja.
En ik denk dat mensen ook soms denken van, ah ja, maar als ik vandaag mijn gimbersapje drink, dan is het in orde.
Dat is iets dat het leven u leert en dat, denk ik, elk helingsproces u leert, is geduld. Als je denkt dat het lichaam even gaat opjagen en dat je, oh, ik denk geduld is een van de zwaarste zaken nog altijd, dat ik moet leren. Na meer dan, denk 2 jaar mijn leven omgooien en bijna like een monnik leven en om 9 uur gaan slapen en yoga en alleen maar water drinken. Na 2 jaar was ik nog altijd doodmoe. En dat ik zei van, hoe kan dat? En dan ben ik daar ook in gedoken, omdat ik daar ook over bezig was, dan tevreden van, allee, ik doe zo mijn best. En ik, toch om 4 uur word ik zo moe en ook nog altijd, ja, me niet 100% voelen. En dan leerde gewoon, en daar heb ik uit de natuur zoveel geleerd, is dat geduld hem. In natuur zie je dat ook, dus ben dan zo, ja, boeken en zo. En dan wordt er eigenlijk heel veel wijsheid, is gewoon uit natuur. En dan heb jij je antwoorden ook wel. Het heeft zijn tijd nodig. Je mag niet elke dag gaan kijken of dat dingen beter zijn. Nee. Het is aanvaarden hoe dat nu is. En het is ook never ending. Want ik ben nu in de fase dat ik mijn social media gebruik wil naar beneden halen. Omdat ik zit met een kind die een iPad heeft en die niet van YouTube kan blijven. Ja, 100%. Dus ik ben tegen haar bezig, 's morgens geen schermen. En ik zit hier in het geniet mijn gsm te checken. Ik krijg die een spiegel voor mezelf. Ja. En dan kijk ik zo, maar dit kan niet, dit kan niet. Als jij wilt dat haar gedrag verandert, gaat jij zelf eerst moeten veranderen. Mm. En ik moet dat zelf onder controle krijgen. Want, en wat voor mij nu duidelijk is, is de soort van lege ruimte die er ontstaat als ik er niet mee bezig ben. Confronterend hoeveel uren per dag dat ik eraan bezig ben. Ja, ja. Confronterend wat ik eigenlijk nog allemaal zou kunnen doen in mijn dag.
Ja, dat klopt helemaal.
Dus, en wat het is zo gemakkelijk en het is zo, maar het geeft mij weinig energie. Mm-hmm. Of alleszins, ik moet er meer controle over houden. Ik wil niet dat iets mij controleert en op een manier controleert mij. Dus ik wil maar zeggen, het is een continu proces van blijvend, van voelen wat hoort bij u, wat neemt er te veel controle. Mm-hmm. Waardoor dat ik eigenlijk uit mezelf word getrokken. Zo zie ik het. Word ik geïnspireerd door naar mijzelf gebracht te worden? Zie ik iemand op Instagram? Like, nu ben ik vreemd een vrouw die zichzelf voelt en die schoon kan dansen. En daar kijk ik graag naar, want ik heb zoiets van, ik zie die vrouw graag, want ik zie dat dat iets is dat ik zelf nog wil ontwikkelen. En dat inspireert mij. En dan die muziek. En dat, weet je, dat geeft mij leven. En dan heb je een ander deel, is dat draineert mij. Ja. En dat is dan, dat kan relevant zijn, maar dan is dat relevant, like, wat is er weer gebeurd daar en daar. Maar ik zie hoe dat mij dat zo, en dan moet ik mijzelf binnen uit die vortex trekken.
Ik ken het,
Dat ik zoiets heb van, maar het rit. Dat is voor mij in 2022 iets dat ik naar moet kijken, maar dat is iets moeilijks. En dat is iets blijvend moeilijks, dus denk niet, het is moeilijk. Het is niet omdat iets moeilijk is, dat niet lukt of dat niet de bedoeling is. Ik heb eigenlijk nog nooit iets schoons geweest in mijn leven, dat, behalve het huis eigenlijk. Maar voor de rest, alles is een moeilijk proces geweest. Maar wat heb ik ook enorm veel door geleerd.
Maar en, daar wou ik dan inpikken, omdat je dan zegt met huis, dat niet zo is. Maar je zei ook zelf, van op dat moment was ik en misschien is het juist omdat je niet zo controlerend waart dat het goed is.
100%. Ik vertelde daarnet tegen Astrid, ik woon sinds 2 jaar in een fantastisch huis en mijn droom is. En allerlei zaken kloppen en het is zo rap gegaan. En alle meubels die we ooit hebben verzameld, past niet alsof dat een showroom was. Maar het is zo vlot verlopen. En ik denk, daar is misschien ook de reden omdat ik het compleet had losgelaten op dat moment. Omdat ik zwaar, eigenlijk toen in mijn diepste punt in mijn depressie zat. Ik was gewoon er half niet bij. Ik voelde dat het goed zat, maar voor de rest, of dat nu lukt, of ik was iets van, ik wil gewoon in mijn bed.
Ja.
Dus je ziet, het is ook hier weer geen eenduidig verhaal. Maar het is echt die, Het is vertrouwen, loslaten, je eigen kracht kennen. Moeilijke weg is meestal de weg waar dat er de meeste groei in zit. En dat wil ik ook nog één ding zeggen. Dat vind ik ook een moeilijke, is dat ze zeggen dat geprivilegeerd is. Of dat een soort van... Wat is het woord dat er wordt gezegd als je... dat gelijk... elitair is om te leven. Zeg mij een keer wat er elitair is aan uw sportschoenen aantrekken. Wat is er elitair aan water drinken? Wat is er elitair aan uw groensels zelf te maken elke avond? Aan uw eten te maken? Wat is er daar elitair aan? Ja. Om uw tv uit te zetten? Niets, hè?
Nee. Ja, klopt. En toch, om de een of andere reden, blijft het gebruikt worden als het sport.
Maar dat zijn die woorden, net zoals antivax of net zoals... je hebt een paar woorden die zodanig beladen zijn, die moeten zeggen tegen niemand en dan wordt al de rest vergeten. Mm-hmm. En dat is een truc zo oud als de straat. Mm-hmm. Maar daar ook, like dat ik zei in het begin, ik hoop dat mensen het intellect en het gevoel hebben om daar voorbij te kijken. En vooral zich daar niet door te laten verblinden. Mm-hmm. Wat is er elitair? Dit is er. Zelfs dat. Dit is geen elitair gegeven. Dit is een gegeven van controle over je leven terugnemen. Mm-hmm. Wat concreet betekent, is dat je nee zegt tegen heel veel zaken in de wereld. En dat komt voor veel mensen arrogant over. Mm-hmm.
En daarom wil dat ook niet zeggen dat alles tegelijk moet gebeuren. Je kunt ook gewoon beginnen met. Hey, vandaag ga ik een minuutje wandelen. Maar 100%. Vaak wordt het terecht gezien als belerend. En hoe durf je dat te zeggen? Want ik ken dat niet om die en die en die reden. En dan denk ik altijd zo...
Wat het is mensen voelen zich aangevallen en gaan heel snel dan al hun frustraties eigenlijk op jou gooien. Met eigenlijk voor zichzelf het excuus te geven waarom ze niet moet veranderen. Want hij staat daar letterlijk de verandering te wezen. Dus de ene mogelijke manier om toch in hun gelijk en waarheid te blijven, is u volledig neer te maaien. Mm-hmm. Maar eigenlijk doen ze zichzelf pijn. Omdat ze hun eigen groei tegenhouden. En nogmaals, ik zeg niet dat dingen gemakkelijk zijn. Ik zeg niet dat dingen van de ene dag op de andere dag kunnen gebeuren. Maar wat is het om 's morgens een half uur vroeg op te staan? En even buiten te staan op je blote voeten. En als je dan zegt van, ik heb... kleine kinderen, waar gaat dan voor in je bed? Ik wil maar zeggen, er zijn zoveel manieren. Mm-hmm. En wees ook niet streng voor jezelf dat iets altijd elke dag moet zijn.
Nee,
hè?
Inderdaad.
Er zijn momenten dat iets gaat, er zijn momenten dat het niet gaat. Maar besef gewoon, het meest kostbare geven in het leven is tijd. Mm-hmm. Het is iets van wat we nooit genoeg van hebben. En dat ook hetgeen is wat dat mensen uiteindelijk willen hebben op het einde van hun leven en op elk moment is, geef mij die tijd, geef mij nog 2 seconden met iemand, geef mij nog een moment met iemand. Besef dus dat je tijd ook alleen maar achteruit gaat. En besef heel goed, de klok gaat niet vooruit, de klok gaat achteruit. Mm-hmm. Dat is iets dat ik in mijn dagboek had geschreven. Maar ik dacht, damn, dat is wel zo. Maar besef aan wie dat jij die tijd geeft.
Ja, absoluut.
En hoeveel tijd... wees eerlijk met jezelf, hè. Like je screen time. Kijk daarnaar. Dat zijn momenten dat er bij mij daar ook 4-5 uur per dag staat, hè.
Ja, ik ken het.
En dan zit hij dan aan het kijken en denkt hij, 4-5 uur per dag? Wow. Maar moet ik je voorstellen als je dat aan jezelf... Ja. Of al is dat daar de helft. Dat zegt van, kijk, ik ga de helft van mijn screentime aan mezelf geven.
Dat is bizar.
Ja, want ik geloof ook niet in zwart-wit van nooit meer Instagram of like naar mijn kind, nooit meer YouTube. Maar laten we er evenwicht in vinden. En laten we er vooral niet door gecontroleerd worden. En laten we vooral ook beseffen dat het antwoord er ook niet aan ligt. Mm-hmm. Het is afleiding.
Nee, ja, klopt. Het is afleiding, het is brood en spelen. Hè? Ja. Het is, als je nu concreet een tip zou moeten geven aan, of tips aan iemand die zegt van oké, voelen, maar waar begin ik? Wat zou je dan zeggen?
Misschien nu dat we toch bezig zijn over tijd. Neem even tijd met jezelf. Dat kan zijn dat je een dag naar de zee gaat, maar dan, met jezelf. Hè, zijnde, daar moet er ook niemand zelfs bij zijn. Mm-hmm. Dat je een keer naar het strand gaat wandelen. Dat je naar het bos gaat. Ik noem plaatsen. Ik noem in de natuur. Mm-hmm. Omdat natuur brengt mij terug naar de essentie. Dat niets kan mij zo tot rust brengen als natuur. Nu, dat is niet alleen ik, dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is Shinrin Yoku. Dat is een Japanse techniek dat ingezet wordt in therapieën. Dat ze mensen in bossen sturen. Dus het helpt. En wat het is, jij wil naar jezelf gebracht worden, omdat je tot rust wil komen. En als je tot rust komt, dan ga je de zaken beter onderscheidend mm-hmm. kunnen zien. Gaat kunnen zien, je leven, neem één dag of neem één week. En plant dat uit. Hoe ziet dat eruit? De maandag dat, de dinsdag dat. Ga zo detailistisch als je zelf wilt. Ik ga niet zeggen dat of dat, maar doe wat dat voelt. En kijk dan, neem dan één dag in de week dat je je rebelse schoenen gaat aantrekken. Like wat ik gedaan heb. Neem misschien ook een maandag. Ja, want dat is echt een fuck you. Dat is een goed begin. Dat is echt van maandag werken, Irsie. En het is niet dat ik tegen werken ben, hè, maar ik ben tegen onbewust je leven spenderen en iets dat niet voor u is.
Ja, leven om... Werken
ja, werken om het leven, dadelijk. Het hoeft niet zo. Of het kan anders, of alleszins we moeten streven naar anders. Hè. We moeten tonen dat het anders kan. Dus dat zou ik doen. Neem één dag in de week of een moment in de week dat je zegt, dit hier, dan neem ik de autoriteit in mijn leven terug. Zeg je van, ik ga nu mijn leven vanaf morgen anders aanpakken, is gedoemd om te mislukken. Ja. Dat is alsof je een crash dieet gaat voeren. Ja, dus zeg 14 dagen soepdieet, dan heb ik mijn bikini body. Dan kun je weten dat je slechter gaat voelen en dat nadien de kilo's weer gaat bij zijn. Dat is hoe dat gaat. De hapklare oplossing die voor iedereen werkt. Guess what? Het werkt niet, hè? In geen enkel geval.
Meest provocerende dat al gezegd heb.
Het is mijn waarheid. En ik sta het met trots. Dus nee. Begin bij jezelf en begin bij je tijd. En neem kleine stukjes van tijd voor jezelf. En wat doe je dan, wat je er nood aan hebt? Dat kan rust zijn. Want het zijn momenten dat ik niet kan sporten en dat mijn lijf te moe is. Maar dat kan rust zijn. Maar rust wil niet zeggen met een gsm in je bed liggen. Tijd voor jezelf wil zeggen alles wat je tot bij jezelf brengt. Dus dat kun je massage gaan doen, kun je je buiten zetten, kun je wandeling gaan maken, kun je een boek lezen, kun je schrijven, kun je tekenen, kun je koken, gelijk wat. Maar het moet je rustig maken en je beter doen voelen in je vel en je tot bij jezelf brengen.
Ik denk dat dat een mooi punt is om op af te sluiten. Dank je wel, Emma. Uw boek, waar kunnen we dat terugvinden?
Mijn boek is te koop in de boekhandel, maar ook online. Er zijn ook geen verzendkosten. Je kan hem kopen bij de standaard boekhandel. Borghoff en Lambrechts, dat is de uitgeverij. Hij kost ook €19,99. Ik heb de prijs laag gehouden, omdat ik zoiets had van... Dit mag niet de drempel zijn. Dus voel je aangesproken. Ik denk dat je in mijn boek nog veel meer kunt halen om tot bij jezelf te raken.
En natuurlijk kunnen ze ook nog vinden op Instagram. @EmmaGelaude. Ja. Ik zal het toevoegen in de show notes. En dan hoop ik dat veel mensen de weg vinden naar u. Dank u wel.
Dank u wel, Astrid, ook voor wat je doet.
Heel graag gedaan. Ja.